Goedemiddag gemeente, hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidhovenkerk en ik heb de liturgie van deze middagdienst voor u. Evenals vanmorgen is onze voorganger, onze eigen predikant, dominee Vogel. Organist is Aart van Andel. Na het welkom en mededelingen zingen we gezang 460, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Dus gezang 460, de versen 1 tot en met 5. Daarna volgt stil gebed en de votum en groet. En daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. Dus uit de oude berijming Psalm 65, vers 1, 2 en 3. Na het gebed volgt de schriftlezing. En de schriftlezing staat hier niet genoemd, dus die kan ik u niet geven. Daarna zingen we Psalm 23, vers 1. En als de kinderen naar de zondagsschool gegaan zijn, zingen we uit diezelfde psalm, uit de nieuwe berijming is dat, psalm, de versen 2 en 3. Dus na de schriftlezing, die ik niet voor u heb helaas, zingen we Psalm 23, vers 1. En als de kinderen naar de zondagsschool zijn gegaan, de versen 2 uit 3 van diezelfde psalm 23, nieuw berijmd. Daarna volgt de verkondiging en de titel van de verkondiging van vanmiddag is Alle roem is uitgesloten. En dat is een aanleiding van Catechismus zondag 24 en 25a. Dus dat gaat over Catechismus zondag 24 en 25a. Na de verkondiging zingen we gezang 451. Dus gezang 451. Daarna volgt de dankzegging en voorbeden en de collecte. En als slotlied zingen we de geloofsbelijdenis. Dus na de dankzegging en de collecte zingen we de geloofsbelijdenis. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze middagdienst. We hebben vanmorgen een ledenvergadering gehad en daarin onze stemmen uitgebracht op kandidaten voor de verschillende ambten zoals die zijn voorgesteld aan u. En die geeft de volgende uitslag. Broeder Baaiens, broeder Boshoven en broeder Kwant zijn gekozen voor de vacature van ouderling. Voor de vacature van jeugdouderling zijn broeder Blankenstein en broeder Goudriaan gekozen. Voor de vacature van evangelisatieouderling is broeder Brugmans gekozen. En voor de vacature van diaken zijn de broeders Eckhart en Van Valen gekozen. De kerkraad heeft deze broeders in hun functie benoemd. Broeder Baaiens, broeder Boshoven, broeder Kwant, broeder Blankenstein en broeder Brugmans hebben hun benoeming inmiddels aanvaard. De andere broeders die hebben deze week de tijd om dat in overweging te nemen. En we wensen hen daar God zegen bij. We hebben vanmorgen ook met elkaar nagedacht over een andere Bijbelvertaling. Dat gaf de volgende uitslag. Als het gaat om de nieuwe Bijbelvertaling, hebben we 78 mensen daar hun stem op uitgebracht. De herziene statenvertaling, daar hebben 121 mensen hun stem op uitgebracht. Er waren 44 mensen die geen voorkeur hadden. Er waren 2 ongeldige stemmen. En morgenavond zal de kerkraad over deze peiling een vergadering houden en zal er uiteindelijk een besluit worden genomen. Goed, we beginnen deze dienst met gezang 460 in wisselzang. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit de oude berijming van Psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. We zullen samen God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we komen weer voor uw aangezicht deze middag. En we komen weer vragen of u bij ons wil zijn. En zo hoort het ook en zo doen we dat ook. En zo kennen we ook onze plaats. We beseffen dat we geen recht hebben, dat het niet zo is dat we dat u ons wel bijzonder goed vindt dat we hier vanmiddag zijn. Maar we komen hier gewoon om vragen, om een zegen. Of u ons niet voorbij wil gaan. Zoals er ergens staat, ga niet aan uw knecht voorbij. Dat zou zomaar kunnen, dat u aan ons voorbij gaat. Dat u ons wel ziet, maar dat u voorbij gaat. Dat u niet bij ons langskomt. En soms denken we dat ook. Dan hebben we dat in ons hoofd, in ons hart. Dat het misschien anderen wel heel nadrukkelijk geldt, maar dat het een beetje aan ons voorbij gaat. Of dat u helemaal aan ons voorbij gaat. Maar Heere God, daar vragen we juist om of u dat niet wil doen. Of u bij ons wil zijn, zoals u ook beloofd hebt. Nu beloven wij ook altijd van alles aan u. En we komen dat ook lang niet altijd na. We moeten dat tot onze schaamte zeggen. Maar Heere God, u bent toch anders. U bent toch geen mens. U bent toch geen mens bij wie het ene keer ja en de andere keer nee is. Daarom, Heere God, durven we te vragen of u ons niet voorbij wil gaan. En ons wil zegenen op deze middag. We bidden zo voor elkaar, ook voor onze jongeren en kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Wees u ook daar aanwezig. We bidden voor allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. We danken u dat we onze vergadering mochten hebben vanmorgen. En we bidden voor allen die wiens naam genoemd is. Sommigen zijn gekozen, anderen niet. Sommigen hebben een benoeming aanvaard en anderen hebben dat nog in beraad. Wilt u met een ieder van hen zijn en geven wat ze nodig hebben. Nu op dit moment en straks ook. We danken u dat we zo in alle rust en vrede over dingen na mogen denken. En onze keuze mogen maken. Dat we wat dat betreft in een buitengewoon vrij land mogen leven. We danken u voor uw zorg daarin. Gaat u zo met ons mee deze dienst in. Hoort u ons in ons spreken, in ons luisteren. En hoort u ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen ook vanmiddag uit het evangelie van Lucas. En we lezen Lucas 17, vers 7 tot en met 10. Lucas 17, vers 7 tot en met 10. Staat 17 vers 7. Wie van u zal tot zijn slaaf die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuis komt, zeggen: kom terstond hier aan tafel? Zal hij niet veel eer tot hem zeggen: maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op en bedien mij tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven. We hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en bewaart. De preek gaat straks over zondag 24 en het eerste vraag van zondag 25 van de catechismus. En die staan op bladzijde 3. En ik wil ze met u lezen. De vraag is: Waarom kunnen onze goede werken niet onze gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? En dan is het antwoord, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn, terwijl zelfs onze beste werken in dit leven alle onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Hebben onze goede werken dan geen enkele verdienste, terwijl God ze toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Maakt deze leer de mensen dan niet zorgeloos en goddeloos? Zeker niet, want het is onmogelijk dat wie Christus door een echt geloof is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Aangezien alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deel geeft, van waar komt dan dit geloof? Van de Heilige Geest die het geloof in onze hart werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Nou, daar gaan we straks naar luisteren. We zingen nu eerst met elkaar Psalm 23 in de nieuwe berijming. En dat is het lied van de zondagsschool, wat ze deze week en volgende week mogen leren. En als de kinderen zijn weggegaan, zingen we hier in de kerk vers 2 en vers 3. Thank you. Ons lied na de preek is gezang 451. Alle roem is uitgesloten. Eigenlijk wilde ik als thema aan de preek meegeven en boven de preek schrijven, niet best. Nou, het is een kort thema en misschien had u wel gedacht van, nou, wat is er nou niet best? Misschien was het wel aansprekend geweest, maar ik dacht van, ja, dat kan eigenlijk niet, hè. Verkondiging heeft altijd toch iets positiefs in zich. Zelfs als de Heere God het oordeel laat verkondigen, zit daar altijd nog iets heel positiefs in. Dus daar moet je mee uitkijken. Niet best, dat is dus geen goede titel, maar op een bepaalde manier bekeken gaat het er wel een beetje over. Dat het niet best is. In ieder geval, als je de catechismus zo leest en de vragen die we gelezen hebben. Nou ja, dat is niet echt waarvan je zegt van, nou, wat word ik daar nou opgewekt van en wat word ik daar nou in gestimuleerd om het goed te doen. Ze staat van, nou, zelfs onze beste werken, antwoord 62, in dit leven zijn alle onvolmaakt en met zonde bevlekt. Zelfs onze allerbeste werken, nou, hoeveel beste werk heb je en daarvan de allerbeste werken, die zijn nog met zonde bevlekt enzovoort. In ieder geval alle onvolmaakt. Nou, dat is niet echt stimulerend, hè? Dat je zegt van, nou, dan doe ik zo mijn best. En dan heb ik van die momenten dat het heel goed gaat en dan staat er nog van, zelfs in je beste momenten doe je het nog niet goed. Nou, dat is helder. Maar een beetje bot wel, hè. En als er dan staat van, nou, wil God dan niks belonen? Ja, hij wil wel belonen, maar dat is niet omdat je het verdiend hebt, maar omdat hij dat je geeft. Nou, dat is ook niet echt aardig. En die laatste vraag, die hoort eigenlijk bij zondag 25. Maar goed, ik heb hem er nu bij genomen. Volgende week nemen we er weer bij. Dus zo'n overgangsvraag. Dan moet je nagaan van, ja, dus je komt eigenlijk alleen door het geloof in een goede verhouding tot God te staan. En er staat er nog bij, dat geloof heb je ook nog niet eens uit jezelf. Dat moet je ook nog krijgen. Dus echt hoopvol wordt het er niet op. Echt bemoedigend is het niet. Eigenlijk is dus alles wat we doen is met als onvolmaakt, met zonde bevlekt. En God beloont het wel, maar dat is niet omdat we het verdienen. Maar dat is meer omdat hij het ons beloofd heeft en omdat hij dat doet uit genade. En nou ja, het geloof in God, dat moet je ook nog van hem krijgen. Dus met andere woorden, wat stellen we voor en wat stelt ons leven voor? Dus als het daarom het thema was niet best. Nou, dat zou heel goed aansluiten bij wat we hier lezen in zondag 24. En als je verderop in de catechismus leest, dan denk je van ja, het wordt er ook niet beter op. Er staat bijvoorbeeld, verderop aan het begin, hè, van, nou, wat vraagt God dan van je? Nou, dat je hem moet liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Kun je dat volkomen houden? Nee, want ik ben nog steeds geneigd om God en mijn naaste te haten. Nou, dat is ook niet echt bemoedigend. En dan helemaal aan het slot van de geboden in zondag 44, zondag 45. Daar staat er iets van, nou, kun je al deze geboden volkomen houden? Nee, daar staat er, en dat is ook niet echt hoopgevend. Ook de allerheiligste, staat er, hebben slechts een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Zelfs allerheiligste. Nou, ik weet niet of u zichzelf onder de allerheiligste schaart. Ik weet het niet. Dus moet u maar eens bij uzelf te raden gaan. Ben ik een van de allerheiligsten in deze wereld? Zo ja, dan stel je voor dat u zegt, ja, dat ben ik. Dan hebt u ook nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En als u het niet bent, nou dan heeft u een heel klein begin. Ja, wat moet ik daar nou verder van zeggen? Is het niet een beetje... Ja, het is een beetje negatief, hè? Het is een beetje somber. Het is niet echt hoopgevend. Het is niet bemoedigend. Het is niet dat je zegt van, nou, daar word ik door gestimuleerd. Het is eigenlijk heel negatief over menselijke mogelijkheden. En is dat nou alles wat er in de Bijbel staat? De Bijbel zegt toch wel meer. Geeft de Bijbel ook niet aan dat er groei mogelijk is? Dat je, en dat zegt Paulus toch, hè, was dan op in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. Nou, opwassen, dat betekent dus dat je groei meemaakt. Je kunt wel zeggen ook een klein beginsel, maar als er groei is, dan zal dat kleine beginsel toch ook een klein beetje groter moeten worden. In ieder geval. En dan groeien we in liefde naar hem toe, die het hoofd is van alle dingen. Hè? Efeziërs, hè? Paulus heeft in de Efezebrief heel vaak over ergens heen groeien. Dat je mag groeien naar volmaaktheid. Je zegt, nou, het is maar een heel klein beginsel, het is eigenlijk, stelt allemaal niet zoveel voor. Wat doet de Heilige Geest dan in je leven, kun je vragen. Werkt de Heilige Geest dan niet in je? Dat doet hij toch? Hij probeert je toch van binnenuit te veranderen. En wat betekent de navolging van Christus dan? En wat betekent het gaan lijken op Christus dan? En kun je dan niet zeggen dat er wat veranderd is in je leven door Gods genade? Als je naar terugkijkt, dan moet je zeggen, nou, ik ben eigenlijk nog precies zo als 40, 50, 60 jaar geleden. Er is eigenlijk helemaal niks veranderd in mijn leven. Is dat zo? Je hebt toch wel gemerkt dat bepaalde dingen, als je met de Heere God omgaat, dat bepaalde dingen toch anders worden. Laat ik het dan heel voorzichtig stellen. Dat je scherpe kantjes, je scherpe zondige kantjes er wat afgaan. Dat je bepaalde boezemzonden, de zonden die we allemaal wel hebben, weet te temperen. Dat je verslavingen te boven komt. En ja, dat mensen toch ook kunnen zeggen, nou, als ik dat nou zie, hoe die vroeger was en hoe die nu is, hoe ze nu is, is toch anders. Ik denk dat dat ook allemaal waar is. Dat je inderdaad mag zien dat er verandering in je leven plaatsvindt. Maar hoe bekijk je dat? Hoe benader je dat? Het was misschien niet zo heel slim van me om een heel aantal jaar geleden ook dit gedeelte uit Lucas te lezen. Dat was in mijn eerste gemeente in Friesland, Sarhuizenveen. We wilden daar een nieuw kerkgebouw hebben. En daar moesten allerlei acties voor gehouden worden. En ik herinner me dat we één keer, nou, dat was een hele loodzware actie. En al die mannen die daaraan meegedaan hadden, zaten zondags afgepeigerd in de kerk. En toen ging de preek over, ik was toen nog jong en ik moet nog wat zeggen. Over de preek over van, zeg niet als je alles hebt gedaan hebt, wat zijn we goed, maar we zijn slechts onnutte slaven. We hebben slechts gedaan wat we moesten doen. Nou, ik kan me herinneren dat er een paar waren die dat toch niet zo heel aardig vonden, in ieder geval. En ja, misschien was het ook niet zo heel aardig. Aan de andere kant, ja, ik weet het nog steeds, het doet wel wat met je. Zo'n opmerking van de Heer Jezus. We zeggen, misschien niet zo slim, maar het is wel waar. We zijn slechts onnutte slaven. Als je het gaat bekijken vanuit het gezichtspunt van, ben ik nou te feliciteren of ben ik nou gelukkig te prijzen? Nee, ik moet anders zeggen, ben ik nou als een geweldenaar te prijzen? Dan moet je zeggen, nou, ik ben slechts, als je alles gedaan hebt, een onnutte slaaf. Het is inderdaad vooral een kwestie van, in deze discussie, iets van, ja, hoe kijk je er nou tegenaan? En welke kant moet je nou opgroeien? En wat betekent die groei nou? Als je er nou eens over nadenkt, hè? Wat vraagt God nou aan ons? Stel je voor dat God nou, raar verhaal, 100 punten van je vraagt. Of 100%, laat ik zo zeggen. Dan kun je over nadenken bij jezelf, van hoeveel hoe goed ben ik nou? Hoe kom ik op die score van 0 tot 100? Maar stel je nou voor dat je heel optimistisch over jezelf gestemd bent en dat je daar ook nog alle reden toe hebt, net zoals die rijke jongeling, die alles gedaan had wat God hem geboden had en dat de Heer Jezus hem nog aanzag en hem beminde ook nog. Stel je nou voor dat u die bent, dat je zegt van nou, op de schaal van 0 tot 100, dan haal ik wel die 70, of die 75 misschien wel. En dan kun je zeggen, groeien, hè? Ik moet groeien in het geloof, ik moet groeien in het goede lezen. Hoe ver kun je dan nog groeien? Zul je dan de 85 halen? Of, nou ja, 80, dat je denkt van nou, dat is wel het maximum. Of 90. Dan kun je zeggen, ja, dan moet God tevreden zijn. Hè? We hebben kunnen het nooit helemaal volmaakt doen. Maar als je nou van 70 naar 80 gaat, of laat ik zeggen van 30, 40 naar 60 of 70, dan maak je toch een enorme groei mee. Ja, als dat de maatstaf is, dan klopt het wel. Je zegt van, ik deed het eerst onvoldoende, 40, doe het nu ruim voldoende, 70. Als God inderdaad die 100% of die 100 punten zou vragen. Maar als God dat nou eens niet vraagt. Als het nou waar is, hè, wat we gelezen hebben uit Lucas 17, het is waar. Dat God eigenlijk zegt, als je volmaakt bent. Als je volmaakt bent, als je het dus helemaal doet zoals ik je geschapen heb. Dan praten we nergens over, want dat hoor je eigenlijk zo te zijn. Dat hoor je gewoon zo te doen. Dat is gewoon het verhaal. Ja, daar hoef ik niks over te zeggen. Het is net als gelijk met de belasting. Als je dat maar invult. En dat je zegt van nou, ik betaal straks allemaal belasting. En dan zegt de belastingambtenaar ook niet. Geweldig dat u het goed opgegeven hebt. En geweldig dat u het vorig jaar allemaal precies betaald hebt. Geweldig. Ik prijs je. Wat een man bent u. Betaalt u belasting? Nee, dat zegt hij van nou ja, als je het niet betaalt dan krijg je een boete. Weet, zo simpel is het. Dus waar vandaan bekijk je het? Als je natuurlijk te veel belasting betaalt, dan zegt de belastingdienst, nou dat hoeft ook niet. Nou, misschien. Maar begrijpt u? Daarover gaat het. Wat is nou de norm? En wat is nou voor de Heere God normaal? En eigenlijk denk ik dat het zo moet zeggen dat God niet zegt van, nou ja, als je een ontwikkeling meemaakt van 40 naar 70, dat je een hele grote ontwikkeling meemaakt, dat u daar geweldig tevreden over is. Maar dat God pas met je gaat praten, als ik het zo mag zeggen, als je boven die 100 zit. Als je meer doet dan het gewone. Meer dan waartoe je geschapen bent. Meer dan hij je gemaakt heeft. En dan kijk je er ook weer anders tegenaan. Dan zeg je van ja, inderdaad, die ontwikkeling die ik mag doormaken, dat is wel mooi. Dat ik wel mag groeien, dat is wel goed. Maar dan heb ik ook niet zoveel om over op te scheppen. Hè. Dat is het woord wat Paulus vaak gebruikt, het woord roemen. Waar blijft dan het roemen? Alle roem is uitgesloten, zingen we straks. Nou, dat wat je kunt zeggen van kijk mij eens, dat verdwijnt helemaal. Er staat in de Bijbel, God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Nou, dat is een beeld dat heel vaak in de Bijbel voorkomt. Nou, en in dat kader, in dat spanningsveld moet je het ook zien. Maar betekent dat dan niks? Dat er groei is in je leven? Nou, misschien heb ik dat wel eens verteld. Calvijn heeft daar een heel prachtig beeld bij. Een heel pijnlijk beeld trouwens. Ik moet ook weer zeggen, maar het is wel mooi. Hij zegt, een architect maakt een gebouw, een kathedraal. En heeft kinderen en een van die kinderen, die vindt het zo geweldig wat zijn vader doet. Hij is nog klein, dat kind, en die gaat iets proberen na te maken wat zijn vader gemaakt heeft. En hij zet wat in elkaar en hij laat het zijn vader zien. Wat zegt zijn vader nou? Ja, dat is een ontwerp. Als je dat inderdaad in de praktijk neer gaat zetten, dan stort dat ding in no time in elkaar. Ze hebben helemaal niks in. Gooi maar in de prullenbak. Of daar ligt daar is de open haard, gooi het daar maar in. zou die vader kunnen zeggen, is niet zo aardig van die vader. En dit doet hij ook niet. Dat werkstuk van zijn zoon voldoet aan weinig eisen. Eén eis is wel, klopt wel. Er is met liefde aan gewerkt. Er is met liefde aan gewerkt. En die vader zegt niet van het is prutswerk. Maar die vader zegt, het is prachtig werk. Dat vind ik nou heel mooi. Mooi. Voor een vader is dat mooi inderdaad. Het voldoet aan geen enkele eis. Maar een vader vindt dat mooi. En als je nou naar jezelf kijkt. En naar je eigen prestaties. Zeg dan niet. Nou, kijk mij eens hoezeer ik gegroeid ben. En God zal wel heel erg tevreden zijn. En God zal heel erg blij met me zijn. Wat ik allemaal wel niet gedaan heb. Op de schaal van 1 tot 100. Ik zit al op de 70. Maar zeg het dan gewoon. Ja, u zit toch wel. U ziet alle dingen van mij. U weet alles van mij, Heere God. U weet alle dingen. En wat zei Petrus? En u weet ook dat ik u lief heb. En dat ik zo probeer te leven. En dan gaat er iets anders in spelen. En niet dat van, ik moet het verdienen, ik ben het waard, ik moet het voor elkaar krijgen, ik moet gegroeid zijn en ik moet dit doen en ik moet dat doen. Uiterst vervelend, hè? En het is nog onjuist dus ook. Want je moet 100% en meer zijn. En niet minder. Je hebt niks te vertellen. Maar als je het vanuit dat perspectief kijkt van die kleine jongen en zijn grote vader. Dan zeg je van, oh ja, zo mag ik het zien. En dan vervalt ook dat, die discussie die er altijd is van, ja, je moet groeien in je geloof, je moet dit, je moet dat, je moet dat. En dat is helemaal geweldig. En andere mensen die zeggen van, nou, er groeit helemaal niks. En je wordt alleen maar een zondige mens. Dat je denkt, hoe komt dat nou ooit bij elkaar? Nou, zie dat in dit perspectief. Die kleine jongen is een grote vader. En zodra onze verdienstelijkheid wegvalt, zodra dat niet meer een rol speelt, kun je verder praten. Nou, dan zijn we dus op het spoor waar God ons wil hebben. En denk dus niet bij die vraag, waarom kunnen onze goede werken niet onze gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Nou, dan komt er gelijk een reactie op, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. Terwijl zelfs onze beste werken in dit leven alle onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Dus in het perspectief van verdienstelijkheid. Wat beteken ik daarvoor voor God? En God ziet mij nu staan, stelt het echt helemaal niks voor. Als je pas vanaf 100% gaat spreken, schep je niet op over je prestaties. En zo is het. Onze goede werken konden en kunnen niet de graad van onze gerechtigheid vormen, of de grond van onze gerechtigheid vormen. En kijk dan eens naar jezelf. Zo geweldig is het ook weer niet. En je moet soms zoeken naar mijn beste werken. Je kunt ze haast tellen. Zelfs mijn beste werken zijn zelfs zo. Nou, die kun je haast tellen. De meeste werken zijn ook weer anders. Dus, dat wil zeggen, je mag groeien. Je moet groeien. Je moet naar Christus toe groeien. Je moet het beeld van Hem gaan vertonen in je leven. Er moet verandering zijn. Je mag niet vasthouden aan zonde. Je mag zonde te boven komen. Je mag opknappen. Je mag zonde gaan leren haten en mijden. Je moet groeien naar Christus. Maar denk nou nooit, jongen, dat is nou zo geweldig dat God mij zo goed vindt. Dat is het eerste. Nou, dan komt de volgende vraag. Hebben onze goede werken dan geen enkele verdienste, terwijl God ze toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Er wordt er wel over gesproken in de Bijbel, van dat God dingen beloont. Hè? Denk eens aan die man die 10 talenten had. Als je goed gewerkt heeft, krijg je de 10 talenten bij. Wat zegt de Heer Jezus? Er is niemand, zegt hij, die in dit leven zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, of zijn huis of zijn goederen heeft prijsgegeven, of hij zal ze ontvangen. Terugontvangen. nu en in het eeuwige leven. Dus er is iets van beloning. Dus dat moet je toch wel goed doen. Ja, dat moet je dan wel goed doen, maar als je het maar losweekt van die, zoals zeggen, dat vermaledijde van verdienstelijkheid. Dat je er iets mee moet verdienen. Ik moet dat doen voor God, dan ziet God mij staan. Totaal niet aan de orde. Totaal niet. God geeft ons zoveel. Zoveel meer dan we verdiend hebben. En hij geeft ons zelfs die dingen waarvan hij zegt, als je dat nou doet, zal ik je belonen. Terwijl je denkt van, ja, dat komt ook maar alleen door u dat ik het doe. Dus hij beloont zijn eigen gave. Hij kroont zijn eigen gave in ons leven. Waardig, hè? Merkwaardig. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Nou, dat is niet omdat je nou zo geweldig bent. En niet omdat je zo gegroeid bent. Maar omdat je op hem vertrouwd hebt. En dat vertrouwen, dat beloont hij. En dat is het hele verhaal. Maar ja, dan kun je zeggen, word je daar niet een beetje lui van, hè? Maakt deze leer de mensen dan niet zorgeloos en goddeloos? Ja, dat kan. Het is altijd zo geweest. Mensen dachten van, nou, God vergeeft toch wel. Dan kan ik net zo goed mijn eigen gang gaan. En ik kan het toch niet verdienen, dus laat ik mijn eigen gang maar gaan. Het is altijd zo geweest, de hele geschiedenis door. Het begint gewoon in de Bijbel. En Paulus heeft daarmee te maken, zullen we dan maar niet zondigen op dat de genade toenemen? Nou, dat kun je natuurlijk ook doen. Zeggen van, nou, Gods genade moet overvloedig worden in mijn leven. Dus laat ik maar vooral heel erg hard zondigen. Dan kan ik eens zien wat genade betekent. Nou, zo zou je het kunnen doen. Ben je een lui mens? Of juist heel ijverig in het kwaad? Dat kan ook natuurlijk. Het is altijd zo geweest. Maar is dat het nou? Als je nou gaat zeggen van die jongen, je moet het zien in het verhaal van die jongen en zijn vader. Hè? In die relatie. Als je je leven daar nou in zet. Zeg je dan op die manier van, nou, ik rommel maar wat aan in mijn leven. Dat kan toch niet? Als je iets krijgt uit genade, als God je uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven geeft. Nou, dan kan het niet anders of daar groeit wat uit. Dat kan niet anders. En dat is niet iets van verdiensten, van kijk mij eens groeien naar het goede, kijk mij eens groeien naar de volmaaktheid. Maar kijk mij eens groeien uit dankbaarheid. Want het is onmogelijk dat wie Christus door een echt geloof is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voorbrengen. In de verbinding die geloof heet met Christus, groeit de wil om voor God te leven. Dat kan niet anders. Nee, met andere woorden, maar nog eens heel helder. Niet uit verdiensten dat je zegt, nou, dan vindt God mij goed. Of vindt God mij aardig. Of dan vindt God mij een goede avondmaalsganger of een goed christen. En dan is God pas tevreden over me. Eigenlijk denk ik dat je zo nooit over God moet denken. Als je het op de keper neemt, dan kan God nooit helemaal tevreden over ons zijn. Op die manier, als je dat zelf wil verdienen. Dus vergeet dat. Niet dus om verdienstelijk te zijn, maar om dankbaar te zijn. Om dat te uiten. En daarom klopte dat hele thema niet, hè, van de preek die ik bedacht had. Niet best. Want het is juist heel best. Als je het kunt aanvaarden. Als je dus zo'n kleine jongen, zo'n klein meisje wil zijn. En dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dat is denk ik het allermoeiste, moeilijkste van het leven. Om te aanvaarden dat Christus je aanvaardt uit genade. En dat alles wat je erbij bedenkt, alles wat je erbij doet, geen reden is voor je behoud. Dat er iemand is die naar Golgotha gaat en zoals iemand is zei, onze kastanjes uit het vuur haalt. En het voor ons doet. En die alleen gaat en zegt van, nou blijven jullie maar hier. Het lukt jullie toch niet. En voordat de haan zou kraaien, zou je me allemaal verloochend hebben. Allemaal in de steek gelaten hebben. En jij zult me verloochend hebben, Petrus. En hij gaat alleen. En er is niemand met hem. En dat moet je wel goed zien. En als je dat goed ziet, dan moet je het ook nog leren aanvaarden. En als je dat aanvaardt, dan moet je dat ook nog in de praktijk brengen. Dan moet je inderdaad volgende week bij de avondmaalstafel iets ontvangen. Zeg, dit is mijn lichaam, mijn bloed. Want anders was het hopeloos. En, maar daarom klopt het dus niet, hè, dat thema, niet best. Het is geweldig best. Het is juist genade die er overvloedig is. En het is zelfs genade, als je je daaraan kunt overgeven, om die genade te krijgen. En dat is wat in zondag 25 staat. Hè? Dat je dat geloof ook nog moet krijgen. En dat God dat geloof ook nog eens werkt. Er zit helemaal niks verdienstelijks in. Kijk eens hoe goed geloof ik heb wat ik doe. Het is een geschenk dat Hij ons geeft. Waarvoor je eigenlijk alleen maar een klein kind hoeft te zijn. Aanvaardend. Ontvangend. Een geschenk dat Hij zomaar geeft. Hier in de kerk, als het evangelie klinkt. En je hoeft er alleen maar bij te zitten. Iemand heeft eens gezegd, en daar kun je natuurlijk heel wat tegen inbrengen. Weet je wat zalig worden is, zei hij. Hij zegt, het is in je luie stoel zitten. En Jezus zijn werk laten doen. En je moet dat goed begrijpen. Want je blijft niet in je luie stoel zitten, dat is duidelijk. Maar dat moet je leren begrijpen. Als je volgende week ook aan tafel zit. Ik krijg iets. Ik krijg iets waarvan ik denk van, waarom krijg ik dat? Hij geeft het me. Uit genade. En daarom zingen we maar dat lied. Alle roem is uitgesloten. Niet om daarmee te stoppen, maar we roemen in vrije gunst alleen. Amen. Thank you. willen we samen danken en bidden. We danken u, Hemelse Vader, voor het evangelie. Evangelie van Christus Jezus, onze Heer. En dat is heel best. Dat is beter dan ons eigen evangelie. Het is beter dan ons evangelie of onze inzichten van hoe wij ervoor staan. Dat is beter dan onze inzichten hoe geweldig wij zijn of hoe slecht we zijn. Het is uw evangelie. U die in ons leven komt. We danken u voor de verkondiging van het evangelie, ook van deze dag. We danken u dat u beloofd hebt dat u daardoorheen ook uw gemeente zult bouwen. En dat u daardoorheen ook deze kerk zal bouwen. En dat u ons geloof wilt bouwen. En dat u uw kerk wil uitbreiden en laten groeien. Simpel, omdat u het zegt. Heren, we danken u dat we daarvan uit mogen gaan. En dat we niet uit hoeven te gaan van onze eigen vermogens, maar van uw vermogen. En we danken u voor Christus Jezus, onze Heer. U kent ons heel persoonlijk, u weet wat de strijd is in ons leven. Soms is het de strijd om ons over te geven aan u, omdat we groot willen zijn, sterk willen zijn en geweldig willen zijn in onze eigen ogen, maar zeker ook in de ogen van anderen. We altijd daarmee bezig zijn. Wilt u het ons vergeven en ons helpen op een andere manier tegen u en ook tegen onszelf aan te kijken. U kent ook de strijd in ons leven als we worstelen met bepaalde dingen. En dat we denken van dat we dat eerst opgeruimd moeten hebben voordat we bij u mogen komen. Terwijl uw kracht juist zoveel kan veranderen in ons leven. Veel meer dan wij met onze eigen kracht. U kent onze luiheid en gemakzucht ook wel. Heere God, en als het ons zorgeloos en goddeloos maakt, zoals we lazen. Heere, brengt u ons op een ander spoor. U kent ons ook als we zeggen van, ja, maar ik zie er zo weinig van in mijn leven. We bidden van u, helpt u ons altijd maar weer te zien op waar we moeten zien, wat we moeten zien. Het kruis van Christus Jezus. De enige grond van ons bestaan. De enige grond van ons behoud. De enige zekerheid in leven en sterven. En geef dat we met het zien op Christus onze eigen onvolkomenheid te boven komen. Omdat we weten dat in hem ons alles gegeven is. Wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Bedanken u nogmaals voor hem. Maar leidt u ons door uw geest op al onze wegen. Gaat u ons ook zo met ons mee in de komende week. Bij alles wat we moeten doen, wat we mogen doen, wat er op ons wacht. De spanningen die er zijn, de vreugde die er zijn. Heren, wees u in ons gewone leven van alle dag. Onze God, gaat u ons voor, alstublieft. En als er moeilijke dingen komen, als de uren van de verzoeking komt. Als de uren van de angst komt en van de dood komt. Heren, wees u ons dan zeer sterk nabij. Wees u onze God. We bidden zo voor elkaar, voor allen van wie we houden. Onze kinderen, onze ouders, onze vrienden, onze familieleden. Mensen uit onze straat, mensen uit onze stad. Wees u ook komende woensdag aanwezig als er verkiezingen zijn. Voor een gemeenteraad en geef dat het goed mag gaan. Zegent u allen die ook in de kracht van u hun werk willen doen. En geef dat het goed mag zijn om zo ook in Nederland te mogen leven. We bidden voor, we vragen van u, denkt u zo aan onze stad Dordrecht of waar we dan ook wonen? En geef dat we op de een of andere manier aan mogen bijdragen. Dat er ruimte komt voor mensen, dat er openheid is voor mensen, dat er leven mogelijk is voor mensen. En geef, maak ons getrouwe discipelen van u. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor onze koning en koningin. We bidden voor onze regering, het kabinet. We bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Op welke plaats dan ook. Die verantwoordelijkheid dragen in de wereldsamenleving. Er zijn allerlei spanningen in de wereld. Heere, geef wijsheid. U kunt dwars door alles heen uw eigen weg gaan. bidden daar ook om. Maar houdt u deze wereld vast. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Ver weg dus. En ook heel dichtbij. Heere, laat het evangelie van Christus Jezus toch altijd mogen zegevieren. Wat mensen ook verzinnen. En wees u zo, ook hier in Nederland, ook hier in Dordrecht, met uw kerk. Wees u ook in onze eigen gemeente. U kent ons allemaal, u weet welke plaats we innemen. U kent ook de mensen die maar een heel magere plaats innemen, zowel in de gemeente als ook voor u. Heren, we vragen van u, geef dat we om elkaar mogen denken en voor elkaar mogen zorgen. En elkaar de weg van de goede herder mogen wijzen. En die ook samen met anderen mogen gaan. U kent ons ook heel persoonlijk in alle dingen waar we mee bezig zijn. Wilt u naar ons luisteren? Wilt u onze God zijn? Wilt u ons bewaren in de komende week? Waar helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Waarin al deze vragen waar we mee zitten en waarmee we tobben en waarmee we worstelen, volledig zijn overgegaan omdat u er zult zijn. Zo heel duidelijk zichtbaar. In alles. In alle. We danken u voor hem. Onze Heere en Heiland. Jezus Christus. Amen. U krijgt nu de gelegenheid de Heere te dienen. Met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk. En de tweede is voor ons kerkverband. En daarna willen we met elkaar de geloofsbelijdenis zingen. daarom ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.